Zo ondertussen zal iedereen wel weten dat we het deze maand hadden over boeddhisme en kunst. En ik was van plan van een praatje daar rond te geven, een inleidend praatje. De eerste donderdag van de maand en toen was ik ziek. En nu krijgen jullie het als afsluiting van de maand. Een paar wat reflecties over de band tussen wat kunst kan doen voor onze praktijk. Daarop komt het neer. Jullie weten ondertussen ook dat dit een van de belangrijke punten is die Sangharakshita altijd naar voren haalt. Dat kunst een belangrijk instrument is of kan zijn voor veel mensen voor het spirituele leven. En ik heb gedacht, ik ga toch eerst heel even samenvatten wat doen we precies in het spirituele leven vanuit de visie van de Boeddha. En ik ga een aantal dingen zeggen die de meesten onder ons al vele keren gehoord hebben. Maar ze zijn zo fundamenteel dat ik denk dat het de moeite waard is om het toch nog maar eventjes te herhalen. Om dan te zien vanuit dit perspectief wat kunst daar eventueel kan in bijbrengen. Nu wat we doen in het spirituele leven is meestal het grootste deel van de tijd werken met wat er aan positieve toestanden in onze geest aanwezig is. En met wat er aan negatieve toestanden aanwezig is. Met het doel van de positieve te versterken, de voedsel te geven en los te komen uit de negatieve. En welke die negatieve toestanden zijn, dat hebben we, dat is nu al 16 jaar denk ik dat ik het telkens weer opnieuw herhaal. Maar het is zo centraal dat we het niet genoeg kunnen herhalen. De negatieve toestanden zou je kunnen zijn, dat is dat we onszelf opsluiten. Ik. En het gaat alleen over ik. En vanuit dat opgesloten ik zijn er als het ware tentakels waarmee we gaan grijpen naar buitenuit, naar dingen, maar ook naar mensen, op allerlei manieren, op allerlei vreemde manieren. Bijvoorbeeld liegen is een onethische daad, maar dat is een soort grijpen met die tentakels toe, maar grijpen met tentakels van woorden, als ik dat beeld mag gebruiken. De andere kant daarvan zou ik zeggen, dat ik ga wat sterke beelden gebruiken, dat zijn de bokshandschoenen waarmee dat we alles afstoten wat ons in de weg zit. Alles wat mijn veilige opsluiting kan bedreigen. En daar zijn woorden ook middelen voor. Ik neem alleen maar woorden vanavond, je kunt de hele, het hele gamma doorgaan van dingen die we kunnen doen. Maar harde taal of laster zijn als het ware een soort bokshandschoenen in de vorm van woorden, waarmee dat we dat afsluiten als het ware ondersteunen. En het derde wat daarin gebeurt, dat zijn dat we ons allerlei verhaaltjes vertellen over wat ons gelukkig gaat maken. Daar ga ik niet dieper op in. Maar waar het in spirituele leven over gaat, is uit die afsluiting los te komen. Is onszelf open te stellen. En dan krijg je totaal tegenovergestelde houdingen van wat ik daar beschreven heb. In plaats van die tentakels van grijpen, ontwikkelen we dan een houding van aan de ene kant geven en aan de andere kant tevredenheid. Geven naar anderen toe en tevredenheid met wat we kunnen hebben zonder waar we van kunnen genieten, zonder een ander of onszelf het moeilijk te maken. Tegenover die houding van verdediging vanuit de weg trappen, die bokshandschoenen waar ik het over had, staat dan een houding van openheid, een houding van welwillendheid, waarvoor we het woord metta hebben in de boeddhistische traditie. Daar ga ik nu zeker niets over zeggen, want de hele volgende maand wordt dit het thema van de maand. En het derde aspect dan, in plaats van ons fabels te vertellen over wat gelukkig maakt, is realistisch te worden tegenover de dingen, de wereld waarin dat we leven. Ik heb een aantal voorbeelden gegeven uit het ethisch handelen of spreken, maar het zal ook evident zijn dat meditatie een bijzonder belangrijk instrument is om daaraan te werken. En meditatie kan ons bij momenten brengen in toestanden van de geest die we eigenlijk niet gewoon zijn. En een soort helderheid, openheid, die we in het dagelijks leven maar heel zelden meemaken. En dat zal straks van pas komen als we het over kunst hebben. Nu, wat bereiken we dan met die praktijk zoals ik die nu beschreven heb? Wat we in elk geval al mee bereiken, is dat het leven veel aangenamer wordt. Voor onszelf en voor de mensen rondom ons. Maar, het gevaar bestaat dat we ons daarmee aan tevreden stellen. Maar de Boeddha zegt, we kunnen nog veel meer doen dan dat. We kunnen alles wat mooi en goed is in dit leven, we kunnen ervan genieten, maar we kunnen het toch niet houden. En wat de mogelijkheid bestaat als het ware, die openstellen zo volledig te maken, dat we alle laatste grenzen hebben losgelaten. En dan komen we terecht in een soort levenshouding of een manier van zijn, hoe dat je het ook wilt noemen, waarmee dat we overstijgen waar we normaal, het normale leven waar we normaal in zitten. Het probleem van die overstijging, en dat is wat de Boeddha eigenlijk bereikt heeft, dat is wat ze dat soms verlichting of ontwaken of zo noemen. Het probleem is dat dit een manier van leven is of een manier van zijn die we niet kunnen uitdrukken in woorden, die gemaakt zijn om het gewone leven te beschrijven. En in de traditie wordt dat dan veelal aangegeven door te zeggen wat het allemaal niet is. De loop van de geschiedenis is die negatieve manier van uitdrukken altijd maar versterkt geweest. Maar de Boeddha zelf heeft op een veel positievere manier ermee omgegaan. Hij heeft beelden gebruikt, beeldspraken. Waarmee dat hij aangaf als het ware om een aanvoelen te geven van wat we kunnen bereiken. Dat is veel meer dan alleen maar de rust en de vrede die je kunt bereiken in meditatie. Of het gevoel van gelukkig te zijn iedere keer als we iets positiefs gedaan hebben. We kunnen nog daar helemaal overheen geraken. En het beeld dat hij daarvoor, een van de beelden dat hij daarvoor gebruikt heeft, was dat, dat we naar een andere oever gaan. Een ander zeer oud beeld dat hij gebruikt heeft, is dat hij zegt, dit is een toestand die voorbij is aan de dood. Niet onsterfelijkheid, maar niet meer onderworpen aan de dood. Hij heeft ook een beeld gebruikt die het transformeren van onze geest geeft, maar dat heel moeilijk te begrijpen is voor ons, namelijk nirvana. Nirvana betekent letterlijk uitgebrand zijn van alle negativiteit. Maar in de beeldspraak die hij toen gebruikte, die erin is van de vuurmystici onder de Brahmanen, een vuur dat uitgebrand is, was niet uit, dat was getransformeerd in iets hogers. En dus het woord nirvana houdt eigenlijk in transformatie naar iets wat in een andere dimensie ligt, bij wijze van spreken. En in een latere ontwikkeling, in de Mahayana dan, heeft men met beelden gaan werken. Zijn er allerlei symbolische voorstellingen gemaakt, van, die dan Boeddha's en Bodhisattva's genoemd werden, maar die verwijzen naar de kwaliteiten van datgene wat we kunnen bereiken, wat het uiteindelijke doel is van het spirituele leven. Nu, dat uiteindelijke doel kan ver af lijken, maar dat heb ik ook al, daar leg ik ook graag de nadruk op, maar we zijn er op onze bescheiden manier eigenlijk al mee bezig. De momenten van geven, de momenten van tevredenheid, de momenten van openheid, welwillendheid en metta, het vleugje realisme dat we nu en dan eens bereiken, brengen ons ermee in contact. En dat kan gebeuren gewoon in de ervaring van het dagelijkse leven, dat kan gebeuren in onze beste momenten in de meditatie. En het is van belang van dit in perspectief te hebben, we niet alleen bezig zijn met ons gelukkig te voelen. We gaan ons bij momenten heel gelukkig voelen. Maar als we alleen daarbij blijven, dan lopen we het risico van vast te lopen in het zoeken naar psychologisch goed voelen. En dat goed voelen is heel mooi en heel goed natuurlijk. Maar je kunt het na een tijd moe worden of merken dat je er genoeg hebt en de praktijk laten verwateren. Maar als we dit in perspectief hebben, dat dit nog maar een voorsmaak is van wat we kunnen bereiken, dan krijg je een veel realistischer beeld en ook een veel meer bemoedigend beeld van wat er ons te doen staat of wat we kunnen bereiken in het spirituele leven. Dat is heel kort en vogelvlucht waarover het gaat. En dan de vraag is dan, wat kan kunst hierin bijbrengen? Eén ding wat ik niet verder uitgewerkt heb in deze tekst, maar ik vermoed dat in de loop van de maand daar al over gesproken is. Echte kunst is zo'n beetje als meditatie. Echte kunst houdt in dat degene die die kunst geproduceerd heeft, dat die in een toestand van de geest is, die positief is en die open is en die groter is dan waar je in het gewone leven kunt mee bezig zijn. En ja, als je dit als definitie van kunst neemt, dan vraag je je af, wat in alles wat kunst genoemd wordt, is bruikbaar of is iets wat inspirerend kan zijn voor het spirituele leven. En we moeten om te beginnen dan zien dat kunst, dat daar verschillende vormen in zijn. Als we op de dag van vandaag, als je het woordje kunst in het gesprek gooit of tegenover iemand zegt en vraagt waar denk je nu aan, dan is de kans zeer groot dat de grote meerderheid gaat denken aan beeldende kunsten. Het museum van Jan Hoed bijvoorbeeld. Dat is de eerste associatie, vermoed ik, die de meeste mensen maken met kunst. En beeldende kunst is inderdaad een belangrijk aspect ervan. Maar er zijn ook andere vormen van kunst. Je hebt de woordkunst, poëzie, toneel, proza. Je hebt de klankkunst. Er zitten hier een paar muzici in de zaal. Ik moet zeggen, dit is de vorm van kunst waar ik makkelijkst contact mee maak. Waar ik als het ware dichtst bij kom. Maar onze cultuur is een cultuur van die meer en meer op het visuele gericht is. Je moet maar gewoon een computer bekijken. Ik ben nog van de oude school. Ik heb nog met DOS kunnen allerlei commando's schrijven. En nu moet je met een muis op een prentje klikken. En ik heb daar jaren last mee gehad om dat te kunnen doen. Maar dat is typisch voor onze cultuur. En dat gaat hoe langer hoe verder. Nu hebben ze allerlei vreemde apparaten. Mijn jongste zoon heeft onlangs iets gekocht. Ik geloof dat het een iPad of zoiets noemt. En daar kun je allerlei vreemde dingen mee. Daar moet je op wrijven. En dan kun je allerlei vreemde dingen mee doen. Dat is typisch voor de cultuur waarin dat we nu leven. Die is heel sterk visueel gericht. En eigenlijk die andere vormen van kunst, poëzie, staat helemaal aan de rand. Is als het ware al iets is een rariteit geworden, bij wijze van spreken. En muziek heeft wel een wat betere pers wat dat betreft. Maar de vraag is, wat maakt iets tot kunst? Misschien hebben we allemaal wel ergens een intuïtief beeld ervoor. En ik denk dan altijd, ik heb een excellente leraar Nederlands gehad in mijn college dagen, dat is al een heel eind terug. En die hanteerde een definitie van een Nederlandse dichter van de 80ers, dus al 110 jaar dood. En zijn definitie was kunst, Willem Kloos, is de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emotie. En ik denk dat dat de standaard is die zo'n beetje hangt in onze samenleving. Ik weet niet of de jongere generatie dat ook nog meegekregen heeft. Maar er zit iets positiefs in. Want dat is voor een stuk de uitdrukking van de belangrijkste bijdrage van onze cultuur aan de ontwikkeling van de mensheid. En ook voor het spirituele leven. Namelijk het belang van de individuele persoon. Centraal staat de belangrijkste waarde van onze samenleving op zijn best is respect voor individuele persoon, ruimte scheppen, ontwikkeling van de individuele persoon. En dat staat 100% in eenklank met de visie van de Boeddha. Want de visie van de Boeddha gaat ook over de ontwikkeling, over persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei. Dus kunst die positiviteit kan scheppen, ligt helemaal in de lijn van de visie van de Boeddha. Maar het is wel een eenzijdige definitie natuurlijk. Er is meer aan dan kunst dan alleen maar expressie van emotie. Om waardevol te zijn in het spirituele leven, is kunst een expressie van uiteindelijk van positieve emotie. Dat moet genuanceerd worden, daar kom ik daar straks op. En ten tweede zet die definitie de deur open voor uitingen van individuele emoties die echt haaks staan op waarover het gaat in het spirituele leven en in de visie van de Boeddha. En ik meen dat te kunnen vaststellen dat dat toch wel erg speelt de dag van vandaag. Dat het etaleren van negatieve geestestoestanden, dat een belangrijke uitdrukking daarvan geworden is. En ermee stoeven bij wijze van spreken hoe groot de slechterik dat ik ben. Dat, ja. Nu, historisch gezien is die visie van kunst, dat is de romantische visie op wat kunst is, is eigenlijk nog heel recent. Claus is misschien al 100 jaar dood, maar toen hij het lanceerde, was dat eigenlijk... Na vele eeuwen waar er andere opvattingen over bestonden. Om te beginnen al het woord kunst. Sorry dat ik weer mijn woorden afkom. Hè. Ik kan geen pali gebruiken. Maar ons woord kunst is eigenlijk een vertaling, een vertaalontlening van woorden uit de oudheid. En de oudste dat woord daarvan is, het is een vertaalontlening van het Latijnse ars. Artiest komt daarvan onder andere. Maar dat Latijnse ars is ook een vertaling van een Grieks woord, techne. En techne is hetzelfde woord als in onze techniek. En daar zie je heel duidelijk wat hoe de vroegere generaties kunst zag. Kunst was, trouwens ook het Nederlandse woord kunst, is afgeleid van kunnen. Eigenlijk kunst is vaardigheid, is de oorspronkelijke betekenis ervan. Maar dat is ook niet echt 100% bevredigend natuurlijk, want dat geeft slechts de buitenkant van kunst. En wat kunst in vroegere eeuwen was, de binnenkant, wat ze probeerden uit te drukken, is wat belangrijk was in de samenleving van die tijd. En dat gaat heel vaak terug hoor. De grotschilderingen uit de ijstijd bijvoorbeeld, uit het Hoog Paleolithicum, die zijn uitdrukking van wat levensbelangrijk was voor die hele kleine groepjes van mensen die in de onmogelijke omstandigheden probeerden te overleven. En voor hen was het van belangrijk de band, als het ware een mystieke, mythische band met het wild waarvan dat ze moesten leven. En dat staat op in die grotten geschilderd. In latere tijden, of in de loop van de eeuwen, is daar ook wat ik zou noemen de kunst van de machthebbers, de imperiale kunst. De kunst die uitdrukt wie de macht heeft en wat de idealen daarvan zijn. Bijvoorbeeld de hele Romeinse kunst is voor een heel groot stuk daarvan uitdrukking van wij zijn de sterkste. En pas op voor ons. En doe wat dat we zijn. Maar nu een ander aspect ervan, dat ook al heel vroeg teruggaat, is de vraag van hoe leeft een goed mens? En, maar heel dikwijls is dat uitgedrukt aangeweest in beschrijvingen van waar het fout liep. Maar met het bewustzijn van hier loopt het fout. En de meest magistrale voorbeelden daarvan zijn de toneelstukken van Shakespeare, die heel duidelijk laat zien hoe het fout loopt. Maar als je dat bijwoont, dan merk je dat de bedoeling van Shakespeare is niet van gewoon te zijn, van gewoon negatieve geestestoestanden rond te strooien. Het is als het ware een spiegel voor te houden. Mensen, dit zit grondig fout, zo doe je het niet. En als je verder teruggaat aan de wortels van onze cultuur, de Ilias van Homeros, dat is ook een beschrijving van... hoe de zaken compleet uit de hand lopen, omwille van de negatieve geesteshouding van één enkele man. En dus het is ook een spiegel als het ware, dit doe je niet. Dit is niet goed. Dostoevsky is dan ook een heel inspirerende bron, als het ware, van een beschrijving van zo is het niet goed. Met hier en daar dan iemand ertussen die wel een beeld is van wat positieve geestestoestanden zijn. En in die zin dus zijn de meest diepgaande werken van onze cultuur zijn als het ware spiegels van waarover dat het gaat in spirituele leven. En bij momenten is de kunst, of soms slaagt de kunst erin, van dat overstijgende waarover ik het had, van dat als het ware op te roepen. In de middeleeuwen, op momenten dat mensen nog echt geloofden, heb je daar heel mooie uitdrukkingen van. En ik moet zeggen, ik ben fier van in Gent te wonen, omdat een van de allerbelangrijkste monumenten van dit soort schilderkunst in onze kathedraal hangen, namelijk het Lam Gods. Daar ben ik al zeker al een keer of 20 naartoe geweest, sinds ik hier in Gent woon. Als ik bezoekers uit het buitenland heb, sleep ik die gegarandeerd ermee naartoe. En er zijn een paar stukken in die triptiek die, waarvan ik zeg, kijk, op het moment dat wij boeddhistische kunstenaars hebben die zoiets kunnen schilderen, dan zijn we echt gearriveerd. En wat er mij meest in aanspreekt is die deïsis, dat bovenste paneel van die goddelijke figuur, waarvan dat de kunsthistorici nog altijd niet weten of het God de Vader of God de Zoon is. Maar je ziet daar een majestatische figuur. Je ziet daar een uitdrukking van een waarde van iets wat het gewone leven overstijgt. En dan de figuren van Maria en Johannes de Doper daarnaast. Met die ongelooflijk mooie kleuren waarin de kleren die ze dragen. Zijn ook een uitdrukking van iets wat het gewone leven overstijgt. En het is duidelijk dat de mensen die dat geschilderd hebben, dat die in een toestand, in een geestestoestand waren, waarmee dat ze in staat waren om zoiets uit te drukken. En ook wat ik er heel prachtig in vind, is dan onderaan rechts de figuren van de pelgrims en de kluizenaars. Ik heb dat jarenlang op mijn schrijn gehad. Dat is echt een uitdrukking van wat in de boeddhistische traditie genoemd wordt, het weggaan in de thuisloosheid. Het loslaten, het achterlaten van alle vasthangen aan dingen die uiteindelijk niet gelukkig maken. En op weg gaan om naar wat het gewone leven overstijgt. Maar het kan ook de andere richting uitgaan natuurlijk. Want in dezelfde kathedraal hangt er een schilderij dat voor mij het schoolvoorbeeld is van een schilderij dat zogenaamd een religieus onderwerp is. En dat in feite daar totaal niets mee te maken heeft. Dat is een schilderij van Rubens van de bekering van Sint Bavo. Dat in het transept hangt aan de achterkant. Dat is één groot theatraal stuk gemaakt om te overdonderen. Het is meesterlijk geschilderd, maar het drukt totaal niet uit dat het verwijst niet naar iets wat het gewone leven overstijgt. Het is eigenlijk, het spijt dat ik moet zeggen, dat is propaganda van de contra-reformatie. Om de mensen te overdonderen maar waar er eigenlijk geen echt leven meer in zit. Voor mij is dat duidelijk, de man of de mannen die dat geschilderd hebben, die geloofden niet meer. Die maakten zichzelf wijs dat ze geloofden, of in het beste geval. En die schilderden niets wat echt kon opbrengen. Maar wat er in onze tijd aan het gebeuren is, is dat veel, vooral dan de beeldende kunst, en heel veel, eigenlijk ook heel veel van romanschrijvers, dat dit terechtgekomen is in een soort hyperindividualisme, het etaleren van ik, en dan dat etaleren van ik door zichzelf dan nog maar zo cynisch mogelijk voor te stellen. Eigenlijk het ontkennen van dat er iets waardevols is in het leven, dat, Ja, dat denk ik overheerst bijna volledig het toneel op het ogenblik. En met dit soort kunst, wel, je kunt er wel naar kijken natuurlijk. En ik heb ooit eens in een discussie hier op woensdagavond dat even aangeraakt. Heeft er me iemand op gewezen? Kijk, eigenlijk is dat ook een spiegel. Maar een spiegel van hoe het niet hoort. Maar met het verschil van Shakespeare is dat dit een spiegel is, maar dat er niet een spiegel is die zegt zo hoort het niet. Wij moeten het zelf zien om hem zo te kunnen gebruiken. Terwijl Shakespeare of Dostoevsky of Homeros of noem maar op het zelf meegaven. En dan nog een paar woorden van, ja, nog wel even doorbomen op welke kunst kan dan het leven overeenkomstig de visie van de Boeddha dienen. Wel, ik heb een aantal voorbeelden aangehaald van uit onze eigen cultuur, wat eigenlijk inspirerend kan werken. En dan heb je natuurlijk de boeddhistische kunst. En daar zitten we met problemen. Want we hebben een aantal heel mooie, heel sterke, traditionele voorstellingen. De Prajnaparamita bijvoorbeeld, die daar achter een stukje een foto achterin staat, is een meesterwerk van Indonesische boeddhistische kunst. En we kunnen er ook door geïnspireerd worden. Maar ze zijn tot ons gekomen in traditionele Oosterse vormen. Ze kunnen ons inspireren, maar daar kunnen we uiteindelijk niet bij blijven. En dat is iets wat Sangharakshita heeft een jaar geleden, of enkele maanden geleden, ik weet het niet juist, nog een aantal, een paar bladzijden met ideeën daar rond gestuurd. De kern daarvan is, we kunnen als het Triratna-beweging, verliest eigenlijk zijn eigen doel als we ons zouden ertoe beperken van een andere tak van het Tibetaans boeddhisme te worden. Als we ons alleen maar tevreden stellen met de traditionele voorstellingen en denken dat daarmee alles rond is. Die voorstellingen zijn niet, gebruikt ze niet. Die voorstellingen zijn zeer inspirerend voor veel mensen in elk geval. Maar hij legt er dus de nadruk op dat er op aankomt van onze boeddhistische, eigenlijk van een eigen boeddhistische kunst te scheppen. En daar zijn een paar heel kleine aanzetten van. Het Boeddha-beeld dat we hier hebben bijvoorbeeld is een beeld dat Chintamani gemaakt heeft al 20 jaar geleden bijna. En ja, het is nog verre van volmaakt natuurlijk, maar het is wel een aanzet, een poging om dingen te gaan vertalen naar onze cultuur toe. En dat zal werk van heel lange adem zijn. Ik zeg nogmaals, totdat we schilders hebben die een boeddhistische versie van het Lam Gods kunnen maken, zijn we eigenlijk niet echt gearriveerd. We kunnen wel een paar woorden zeggen over de voorwaarden die daarvoor nodig is. Het is essentieel dat kunst is alleen maar inspirerende kunst voor het spirituele leven, als die gedragen wordt door de persoonlijke inspiratie en door hogere helderheid van degene die kunst maakt. Dus persoonlijke inspiratie die gedragen wordt door loslaten van dat niet alleen grijpend ik, maar van dat zichzelf etalerend ik dat op het ogenblik domineert. En ja, we moeten nog een beetje verder kijken natuurlijk ook, want er zitten niet veel creatieve kunstenaars hier, denk ik. Ik ben er in elk geval totaal geen, dat weet ik van mezelf. Maar wat we wel kunnen doen is dan eens nagaan in welke mate dat we bewust nu en dan eens een stukje van onze eigen cultuur, van de sterkste, de mooiste kanten van onze eigen cultuur in ons leven kunnen brengen. En ik denk dat ik twee criteria weer kan aangeven op basis van de analyse die ik daarnet gemaakt heb. Alles wat ons helpt om meer mens te worden, om beter mens te worden. En dat kan ook zijn dus door het gaan zien wat je niet hoeft te doen, neem maar terug Shakespeare. En alles wat ons helpt om uit ons ik te stijgen. Ik denk voor mij persoonlijk is muziek daar een heel goed instrument voor. Maar ik ben heel ouderwets in mijn smaken. Ik raak niet voorbij de romantici. Ik blijf steken bij Mozart ongeveer en alles wat daarvoor komt. Maar dat is mijn persoonlijke smaak. Je moet dat natuurlijk daarom niet volgen. Ik weet dat het een zeer ouderwetse smaak is ook. Maar in elk geval, je gaat merken als je gaat luisteren naar dingen, dat die je soms in een openheid brengen, in een helderheid en in een loslaten van al dat grijpen waar dat we meestal in zitten. En dus ook het tweede criterium is alles wat ons helpt om een gevoel te krijgen dat er meer in het leven is dan alleen maar hier en nu gelukkig te zijn. En voor mij is dat, nu en dan eens naar het Lam Gods gaan kijken. En een aantal van dat soort zaken. En bewijzen van contrast. Het is niet erg boeddhistisch, maar mij nog eens te gaan ergeren aan die rubies die daar hangt. daarvan is er ook wel een en ander te vinden. Sommige oude kerken kunnen ook dat gevoel hebben. Ik weet niet of jullie dat kleine kerkje in Afsnee kennen, maar dat vind ik een van de meest inspirerende dingen die hier in de buurt staan. Het is klein, het is bescheiden, er is geen enkel getoeter van als je mij hier staan. Maar het heeft als het ware een soort openheid, een soort idee van, oké, als ik hier binnenstap, dan ben ik toch wel even weg uit hetgene waar ik mij normaal altijd druk over maak. En dat, denk ik, zijn de criteria die we kunnen gebruiken om te zien wat er voor ons bruikbaar is in onze eigen cultuur. En de creatievelingen onder ons kunnen misschien van daaruit beginnen van te zien ook wat daar verder mee kan gedaan worden. Ja, dat was het.